land. Maar Rusland heeft weinig te maken gehad met een echte communistische staat. Ik heb meer bewondering voor Vietnam. Ik bedoel, waar elke burger met een wapen kan rondlopen zonder dat er iets noemenswaardig gebeurt. Ik bedoel, ga ze hier elke burger bewapenen? Hoeveel, je kan ze tellen hoeveel slachtoffers er ter dag vallen. Nee, kijk, er zijn een hele hoop elementen die van het communisme goed zijn. Eigenlijk onrechtvaardigheid. Eigenlijk de basis gaat door naar de basis. Het bestrijden van onrechtvaardigheid. Iedereen gelijke kansen geven. En nou, dat is wat ik bij de CPN in een hele hoop opzichten niet meer thuis vond. Wel in hun ideeën, maar niet in de praktijk. Daardoor clashte dat ook direct in op straat. Dus als als CPN gaat schreeuwen over de werkgelegenheid van de metro, waar 400 mensen en waarvoor het grootste deel uit het buitenland moet komen, dan kan je niet meer spreken van werkgelegenheid. Ik voel dat, nou, allerlei dat soort blunders hebben ze gedaan. En dan,
om de macht.
Ja.
Om de macht ook. De verleiding van de macht was natuurlijk veel.
Ja, maar waarvoor was die macht nog nodig? Kijk, ik zeg een machtsfactor om iets te creëren. Hun creëren iets om die machtsfactor te worden. En dan creëren over de rug van waar het om gaat.
Het waren politici.
Ja, en dat is wat wij moeten voorkomen. Ik bedoel, een machtsfactor creëer je niet in parlementaire zin. Je creëert het zo dat je voor die parlementaire beslissing, laat zeggen, een sta in de weg wordt of een factor om rekening mee gehouden te worden.
Wanneer had je voor het eerst het gevoel dat de KKW een machtsfactor werd?
Nou, je kon het al. Kijk, je kon het op kleine schaal zien. Ik denk na 78 in ieder geval. 80, weet je, dan begon het al. Ook al bijvoorbeeld.
De
keizer is niet ontruimd. De Vondelstraat is nooit ontruimd. Nee. Ja, de straat wel, maar het pand niet. Nee. En waar het om ging, werd dan verzilverd. Je kreeg ineens een enorme vlucht in het serieus genomen worden in op de huisvestingsmarkt. Mm-hmm. GDH perkte zich in. Je kreeg een hele hoop legalisatie, een hele hoop planningen werden nu ineens allerlei groepen die daarvoor nog uitgesloten werden, werden nu ingepland. Nou, de belangen dan. Ja. Dus je kon ook in de buurt hier een beetje gaan werken. Je kon, vraag maar aan Piet Vink. Ik bedoel, de buurt die 10 jaar gesteden had voor bepaalde plannen die dat er niet doorkreeg, kreeg het ineens door. Want het effect was niet alleen binnen de kraakbeweging bereikte iets. Nee, het effect sloeg op allerlei nevenorganisaties die ineens dingen voor elkaar kregen, buurten en noem maar op. Nu zie je ook dat alles weer teruggedraaid wordt. Nu zie je wat voor effect. En bijvoorbeeld de machtsfactor, heel belangrijk is, wat de overheid zelfs een negatieve rol ingespeeld heeft. Op het moment dat wij in de statie de buurt een soort, een macht vormde om dingen hier te voorkomen, hè? Bijvoorbeeld een politionele acties konden ondernemen. Dan zag je dat het drugsgebruik afnam, of in ieder geval uit de staatsdistributie, hè? We konden straten totaal dealervrij maken. Waar of niet? We konden ze zelfs ook met junkies als slachtoffer, namen we niet genoeg. Ik heb altijd zoiets gehad, dat zijn mensen die nog steeds hun eigen beslissingen kunnen nemen, hun eigen verantwoordelijkheid. En moeten deze straten, deze buurt, laat zoveel mogelijk vrijwaren van de. Als iemand verkracht werd, ik kwam naar ons spreekuur, renden 30 mensen op de verkrachter in en die werd gepakt. Beschermde politie de verkrachter, dan werd er toch een actie ondernomen om bij de politie om die verkrachter uit de buurt te zetten. Nou, dat soort dingen geven je een bepaalde, serieuze status als machtfactor. Als je nu ziet dat, 6 jaar geleden toen ik wegging, elke buurt, elke week kon je een lijk vinden hier in de buurt. Ik denk dat het nu alleen nog sterker geworden is, dat het alleen minder bekend is. Zoveel dealers glens heb je nu. Maar dat is echt gigantisch toegenomen. En waarom? Omdat op een gegeven moment werd een wijkteam van politie ingezet die alleen maar op ons letten. En ze laten misdaad ongemoeid en zij een enorme klacht regelen vanuit de buurt en doen ze weer een modelactie wat structureel niks oplost, het voorstel.
Zullen we even naar de keizer toe gaan? Want dan zijn we nu ongeveer aangekomen. Of wil je even pauze hebben? Want je hebt het nog moeilijk, of niet?
Nou, ja.
En ik weet ook niet wat je verder
nog
kan
even
zijn.
Een kopje thee.
Even kijken.
Namelijk zoveel kraakpanden ook gekraakt die een essentiële waarde hadden. Niet voor het wonen. Dus dat is...
Maar voor de beweging, of voor de actie bedoel.
Ja, ook helaas een hele hoop panden dus eigenlijk niet behouden gebleven. Omdat het toch vaak symboliseert waar tegen je gestreden hebt, tenminste. En ook zijn er panden behouden gebleven die niet meer symboliseren waarvoor je gestreden. Dat is ook verschrikkelijk eigenlijk.
Hoe ben je nou bij de keizer betrokken geraakt? Dat is wel aardig bijna allemaal zo naartoe gegaan.
Eigenlijk op de Kinkerbuurt manier. Precies hetzelfde.
Gewoon een hulpvraag.
Ja, kijk, inmiddels hadden we zo'n structuur. Dat we een beetje we hielden elkaar op de hoogte wat er allemaal gaande was. We gaven elkaar advies.
Stedelijk.
Ja, stedelijk. Dus het was geen verrassing meer. Alleen, je hebt toch een sfeer gehad van... kijk, heel veel mensen hebben toch een idee van een geloof in rechtvaardigheid bij de instanties. Van juridische steekspelletjes. Dus van wij kunnen toch nog winnen voor het. Als we vertellen hoe erg we die woning nodig hebben, hè, om maar zo te zeggen, dan luistert de rechter wel, dan krijgt hij medelijden met ons. Dat er een enorm belang achter steekt van de ogen van een concern die notabene, laat ik zeggen, mensen in de overheid heeft. Of ex-ministers, hè, Biesheuvel en... Ja, en dat ze daar helemaal geen zienswijze hebben. En dan, ik bedoel, dat is bij de meeste krakers zo geweest. Die hebben meegedaan inderdaad zonder dat ze in de gaten hadden hoe... De lijnen liepen.
En dat komt ook voor de eerste krakers van de keizer dus.
Zonder meer. Want kijk, op een gegeven moment, zelfs toen ze de lijnen lagen, want je had toen Spok heel actief. Ja. Fantastisch werk hebben die lui verricht. Dus speculatie, pannenonderzoek.
Onderzoekscollectief,
nou ja. Ik weet het nog niet, je laat toch stukken in de steek. Maar goed, ze zochten echt... De meest fantastische dingen uit. Ze legden die lijnen, maar nog geloofde men in een procedures. Dus op een gegeven moment dat min of meer al de marginale, alle mensen die dat uitgezocht, eigenlijk uitgewerkt waren. Niemand had nog meer hoop. Toen werd het min of meer een praktisch leeg pand. Hè? De ziel was eruit. Alleen een paar mensen die wel in wat radicalere middelen geloofden. Die waren echt zo teleurgesteld dat ze wat radicaler weer werden. Hè? Meer op confrontatiepolitiek.
Van bewoners?
Ja, van bewoners.
Vincent?
Vincent was het sowieso altijd al. Maar ik denk ook aan Willem. Aan... Die heet ook Erik, hè?
Erikje.
Ja, Erikje, dat was zijn.
Klein.
Rob, ja, dat waren de mensen. Die in ieder geval Vincent heeft altijd die radicaliteit wel kunnen opbrengen.
Er waren dus mensen die min of meer van die bewonersgroep overgebleven waren.
Ja, en die kregen het ineens voor het zeggen. De marginale groep hadden zichzelf al weggecijferd, ja.
En die kwamen naar de buurt? Kwamen naar jou?
Ik werd door een van die mensen in ieder geval gevraagd om mee te helpen, want we zouden nu gaan barricaderen. En ze waren al bezig met barricaderen.
Weet je nog naar wie?
Hè?
Weet je nog naar wie? Ik heb een vraag gezet.
Het zou Erikje kunnen geweest zijn. Nee. Willem. Willem kon ik heel goed opschieten.
Was dat terloops of was het heel doelbewust dat je al net opgebeld zou van...
Nou, kijk...
Theo, hoor eens, we zitten in de knoop.
Ze wisten wel dat in ieder geval de meeste mensen die mij altijd te hulp vroegen, wisten wel wat het betekende. Dat gewoon confrontatiepolitiek en dat het gewoon dan op een fikse confrontatie uitlaat. En ook hard werken.
Ja, ja.
Hard werken. Dat is het allereerste.
De eerste dat ze in huis haalden.
Ja, ik denk het wel, want, ja. Want de gaandeweegs ging het steeds beter.
Maar je bent toen in dat pand gaan kijken?
Of ja, we zijn eerst gaan kijken wat we voor materiaal nodig hebben, wat voor solidariteit.
Voor de barricade? Of voor de hele actie?
Nee, voor de hele actie natuurlijk. Dus we hebben op een gegeven moment gekeken van, wat kunnen we gaan doen, wat willen jullie? Nou, alles was mogelijk. Dus dat was lekker. Een carte blanche. Of het was in die tijd van, dan weinig discussie, veel werken. Daar kwam het toch niet.
Dus, maar jij zag al wat in de pand. Jij dacht van, hier kunnen we een actie van maken.
Ja, dus kijk.
Waarom? Op welke basis?
Nou, heel simpel. Ten eerste wilde de overheid dus toch een confrontatie. Confrontatie met woningzoekende mensen, daklozen, moesten eruit voor een speculatiebelang. Nou, dat had je het al. Dat is spek voor de hond. Dan daarbij een concern of zo van Ogen. Ook de loesjekopers die op het matje stonden. Je kon aan alles aantonen dat ontzettend hoge geplaatste functionarissen. Je kan zeggen regeringspolitiek, alles. Dus,
ja. En je had ook zoiets van, de beweging is er rijp voor. Want het was natuurlijk wel in één keer een gigantisch pand om een strijd rond te gaan voeren.
Ja, er was al, we hadden dus al heel veel ook in onze eigen buurt op gang gezet. Onder andere de GDH-discussie.
Dat is dezelfde tijd.
Ja. Dat was een heel interessante discussie, omdat eindelijk in elke buurt het moralistisch denken over dat GDH goed zou zijn overboord was. Ja. Wij starten het GDH. GDH-panden werden al, misschien in de jaren 50, al wanneer CBH begon het kraken van CBH-panden. En nu stelde het de discussie, we stelden het openlijk, dat dat moest. Gewoon, het GDH niet deugt. Daarmee in een 100 argumenten enzovoort. Heel hoop krakertjes nog in buurten en buurtgroeperingen, die daar enorm veel moeite mee hadden. Dus echt, nu viel je ongeveer het heilige der heiligen aan op het woongebied. Nou, die discussie hebben we ontzettend goed overleefd.
Die zijn jullie gaan voeren? Die in de open zelf?
We hebben groepen vanuit de Van Boetselaarstraat, een grote groep, die ging de hele stad rond. Als reizende.
Met 10 stencils, zo'n pakket gegeven, moest iedereen al weten.
Ja, iedereen moest kreeg huiswerk. En iedereen, dan had je ook dus mensen die pertinent tegen waren, die gingen onderzoeken wat hun achtergrond was. Nou, die noemde de welzijnswerker met de politiepet op. En laat zeggen, alles werd afgemaakt wat gewoon discussie in de weg lag. Dus op een positieve manier weliswaar, maar gewoon laten zien dat mensen die daar tegen waren, uit andere belangen. Want we gingen de belangen onderzoeken van mensen die tegen waren.
Ja. Maar beschouw je dat toen, eigenlijk was dat een extra dimensie in die politieke strijd. Hè? Want het werd toen ook vanuit de kruikbeweging wat radicaler.
Ja.
Het werd meer op de spits gedreven.
Ja, ook omdat de confrontatie daarmee aangegaan werd. Want wat was de consequentie uit die discussie? Dat je op straat moest staan in de buurt om de deurwaarders tegen te houden. Dat je op straat stond, niet alleen maar voor je eigen kliekje, maar voor buurtbewoners die ontruimd werden. Dus dat aspect solidariteit met de buurtbewoners, kraken is een buurtbewoner, werd enorm uitgediept. Wij hebben hier voor de deur gestaan, ja, ietsje verder, voor brandweerlieden die door politie en deurwaarden kwamen. En er stonden, dus we vroegen aan die brandweerlieden, vraag aan je collega's of ze komen en laat hun pak aandoen. Dus brandweerlieden en kraken stonden daar tegenover politie. We hebben ook zelfs politie geholpen. Politieagenten individueel. Dat deed ik al vanaf 72 overigens. Die vroegen of ik. Ik heb gekraakt voor politieagenten. We hebben. Ja, kijk.
Maar was die DDH-discussie. Want dat is eigenlijk ook een enorm teken naar die overheid toe. Namelijk, wij rekenen helemaal niet meer op jullie. Daar komt het toch een beetje op neer.
Ja, nou goed.
Het laatste instituut wat die overheid dan nog had op woninggebied, die GDH.
Ja, volkshuis was in GDH werd inderdaad aan alle kanten besprongen. En dat was ook de bedoeling. Want woningbeleid is altijd totaal rot geweest. En incidentenbeleid, en nu weer. Ik bedoel, nu is die house over van dat alles gelegaliseerd is. Nu begint het weer overnieuw. Dan heb je dezelfde.
Van de armoede.
Ja, exact. Alleen nu doen alle woningbouwverenigingen actief mee met het overheidsbeleid. Mm-hmm. Om ontruimingen te forceren en dat soort dingen.
Maar even terug naar die keizer, hè?
Ja, goed.
Maar dat was dus een merkwaardige combinatie, want die GDH-woningen, dat zijn dingen in de buurt. Hè? Dat zijn dingen waar elke Amsterdammer regelmatig mee te
maken. Ja, maar je haalt twee dingen door elkaar.
Die keizer is in één keer een gigantisch stedelijk land.
Ja, twee dingen door elkaar. Namelijk het feit, wat is het voor de buitenkant, voor de buitenwereld? Dat is wat je net noemde. Maar voor ons was het hetzelfde.
Ja, nee, maar dat wil ik graag horen.
Dat is de confrontatie met woningbouwproblematiek. Want kijk, wij alles gingen we te lijf zeggen, jullie volgen de wet niet. In de wet staat dat iedereen recht heeft op een woning. Nou, grondwettelijk recht, en dat krijg je niet. Tweede is dat jullie verplicht zijn, of jullie een beleid moeten opzetten waar je verplicht bent dat je lege panden kan aankopen, kan vorderen, kan inkwartieren, willen we zelfs. Dat woningzoekenden bij rijke mensen ingekwartierd worden, omdat die wet nog steeds geldt. Ja, toch?
Ja. En dat gekoppeld aan OGM, speculatie,
wij willen ingekwartierd worden. Ja, mensen moesten ingekwartierd worden in die OGM-panden. Dus dat gingen we. En het leuke was, natuurlijk waren heel veel groepen solidair. Ik kreeg ook enorm veel solidariteit, bijvoorbeeld rechtswinkel kwam erbij. Al die instituutjes, dat werd één grote brei van solidariteitsuitingen, die elkaar ondersteunden. En dan word je echt een machtsfactor.
Maar die keizerweg is een soort kristallisatiepunt dan, voor die jonge kraakbeweging?
Nou, niet alleen de jongen. Kijk, het punt is, natuurlijk jongeren vochten daar, ouderen ondersteunden het. En het effect lag goed voor jong en oud. Op een gegeven moment had je zelfs LOCD mee, hè, landelijk overlegkraakgroep. Je hoefde maar een kraakactie ergens in Noord bijvoorbeeld, van mensen. Je hoefde maar zeggen dat LOC erachter stond en politie trok zich terug. Het effect was zo groot, gewoon omdat men wilde op een gegeven moment geen confrontatie meer met het kraken. Men wilde niet dat het ging vlekken. Dat het uit...
Ja, maar ik bedoel, door die keizer werd die kraakbeweging zowel naar binnen toe een beweging, omdat er een soort symbool ontstaan was,
ja,
maar ook naar buiten toe een beweging,
ja,
omdat ook de politiek en het volk via de pers, et cetera,
geconfronteerd
werd met iedereen... de machtsfactor kraakbeweging.
Ja, precies. Ineens zag men twee dingen waarvoor men huiverde. Dat is in ieder geval de vastberadenheid. Dat pikt de pers ook op, daar heeft de pers een neus voor. Die vastberadenheid, die sfeer ging erover, we gaan hier niet uit. Nou, laat ze maar komen, thanks. Alles. We gaan ons voorbereiden. Nou, en verder is het zo van we hebben nu heel veel informatie wat we kunnen verschaffen. En naar buiten, we kunnen het rechtvaardigen. Want dat is het altijd geweest. De rechtvaardiging bij heel veel krakers is altijd zo zwak geweest. Weet het niet. Hadden 100% gelijk, maar zie je ook maar eens gelijk te krijgen. En dat vind ik jammer. We hadden nou een goede PR-groep ooit eens in elkaar gezet. Een goede, een echte persgroep. Niet met allemaal van die ego-mannetjes die persgeil waren, want dat was het op een gegeven moment. Dan hadden we, laatst het heel wat beter kunnen verkopen. En daar gaat het toch om.
En nog ook, beter.
Hè?
Nog beter, de keizer.
Keizer had nog beter verkocht kunnen worden.
Nee.
Maar we hadden, kijk,
op een gegeven moment.
Bijvoorbeeld de hele hoop mensen. Nou, kijk. Een hele hoop mensen die tegen je schreef, had je de wind moeten, je had een beleid moeten opzetten, je had die wind uit de zeilen moeten nemen. Ja. En daar hadden we geen tijd voor, want we deden alles tegelijk, we organiseerden. Alleen diegenen die heel erg aan het organiseren waren ook in staat om te vertellen wat ze aan het doen waren. We hadden niet nog een professionele groep op de achtergrond die op een prachtige manier vertelde wat wij aan het doen waren. Ja. Dus Kees en ik onder andere, maar ook een stel andere, Rens en nog zo. Willem, Vins, en er waren nog een aantal mensen die ook in die pers. We renden maar heen en weer.
Jullie waren 48 uur per dag bezig geweest.
Ja, absoluut. Ik heb toen, als ik optel wat ik daar geslapen heb, dat is het. Zag er ook niet uit, allemaal. Dus, nee, dat is net zoals Vondelstraat, en één stuk doorgegaan. Nee, heel moeilijk om nog.
Maar het ging ook heel snel, want er was ook een enorme toestroom van mensen naar dat pand toe. En dat is nou spontaan of voor jullie?
Ja, nee, goed, iedereen die wil meedoen aan een succesformule, dat is het enige. Het begint bij banaal, hè. Ook heel veel mensen die solidair waren. Maar ook heel, je krijgt dan een hele groep van banale figuren die alleen op het succes afkomen.
Maar het betekent ook dat je ondertussen...
Een heel klein groepje, want er waren was vijf over. Ja, maar... Dan gaan er wat mensen helpen. En wat gebeurt er daarna eigenlijk?
Nou kijk, ik zal het van begin af aan even vertellen. Dus op een gegeven moment belde Kees op, Rens. Nou, we beginnen met de statiedebuut. Dan riepen we een stedelijke bijeenkomst bij elkaar. En zeggen we, nou, we moeten die grote keizer gaan helpen, want dit is ons perspectief. Strijd, we pikken een aantal grote belangen uit wat we kunnen bestrijden. En er zit een groepje, wat ook belangrijk is gewoon, een groepje vraagt om hulp. Ook de bottom line is dat je elkaar ondersteunt. Dat is een belangeloos. Dat is dus ook de laatste jaren zwaar uit
overgevoerd.
Ja, zonder meer de werkelijke invulling van solidariteit. Nou, en dan nou, in de grachtengordel werd ook daartoe gejuicht. Want in feite kon je niet met initiatiefnemers uit een andere buurt zonder meer over de grachtengordel heen gaan. En dat was allemaal belangrijk. Iedereen sloot zich aan, want degene die het geprobeerd hebben, die hadden het uit handen gegeven. En stond ook toe dat anderen het overnamen. Dus uit de grachtengordel kwam uiteindelijk ook heel veel hulp. Eigenlijk, ja, het initiatief is bij een aantal mensen gebleven. Nou, eigenlijk het initiatief kwam heel erg ook bij een stedelijke formule, hè, bij de stedelijke overleg terecht. Dus het was niet alleen ik, er kwamen gelukkig ook heel veel mensen die uit andere buurten allerlei initiatieven namen. Het barricaderen bijvoorbeeld. Dat begonnen namelijk met de renovatie. Want ze hadden het allemaal zo slecht gebarricadeerd. Je had allemaal creeps ertussen die zeggen van nou, als ik hier glas leg, en dan springen ze erover en dan komen ze daar weer in glas terecht. Allemaal dat soort barricades, denk ik ook. Ik heb toen alles weg laten rukken, werkelijk alles. Alles weg terug. We zijn helemaal overnieuw begonnen met lassen, lasapparatuur naar binnen, met begonnen groepen te komen die plaatsen.
Dat was een gigantisch karwei natuurlijk.
Ja, speciale groepen die allemaal rijplaten gingen ophalen bij de diverse bouw. Gelukkig hielp de stad Amsterdam met al hun bouwprojecten ook flink mee.
Ja, maar
dat kan de handen gaan doen. Dus het was ook toevallig overal bouwen. Dus sociale nieuwbouw was dat voor ons. Dus op een sociale manier konden wij toch. Nou, verder kreeg je een gigantische toevloed van initiatieven, ideeën, radio. Er was iemand die de radio ging opzetten daar, Dave heette die. Met Jan samen, heel leuk. Zette een hele. Dus we konden ook een uitzender uit de Vrije Keizer. Hè? Dus zo ontstond de Vrije Keizer. Dus die gingen alles omroepen. En heel veel mensen luisterden naar dat kreeg, zeg. Het was maar 5 watt. Maar voldoende om sowieso de hele buurt in te lichten. Nou, heel veel solidariteit van de buurtbewoners omheen. Terwijl we die solidariteit niet verwachten. Van de Kinkerbuurt verwachten we. Maar van allemaal van die standing mensen. Ja, je verwacht geen. Het is geen volksbuurt. Nee. En het was gigantisch. Als je me opriep voor dekans, we kregen de dekans. Wat we allemaal gevraagd hebben. We hebben geld gekregen. Het was een project wat 10.000 gulden gekost heeft.
Maar hoe kwam dat dan?
Nou, laten we zeggen, de hele infrastructuur opzetten van iets, barricaderen, dan voedsel zorgen voor.
Nee, die steun uit die buurt.
Nou, iedereen voelde ineens dat er een vastberaden groep een strijd tegen het onrecht. Dat is iets wat een Amsterdammer sowieso of een Nederlander heel sterk voelt. Als je dat goed weet te brengen. Niet met een dubbele bodem, hè? Niet alleen voor je eigen portemonnee. Want het was voortdurend te zien dat we streden voor niet voor de huisvesting van 8 mensen of 20 mensen of whatsoever. Want dat was voor ons al afgedaan. We interesseerden ons totaal niet voor die mensen die daarin gewoond hebben of zoiets. Die mensen die, slechts de mensen die ons te hulp geroepen waren en die daar hard mee werkten, hadden we alle respect voor. En wat die deden in het huis om nog het huiselijk te maken, bleven ook wonen daar. Dus dat was fantastisch. Maar voor de rest is dat een persoonlijk respect geweest en niet, laten we zeggen, waarom de strijd ging. Wij hebben geen één leus was gericht op de persoonlijke belangen van een groepje jongeren. Het was gewoon tegen de woningnood, tegen het beleid. We hebben een gigantische hoeveelheid items opgenoemd. Je kan ook zien het verschil tussen de spandoeken van die periode en 19, al die ontruimingen na 1984. Ik heb wel eens iets geschreven. En dan had ik een foto gemaakt van de grote keizer, die spandoeken allemaal die hingen op een gegeven moment, overal leuzen. En van de ontruiming van Singel, zo was de ontruiming van de Singel. Er stond een vraagteken en een uitroepteken, niemand snapte er wat van. En dat is daar zo kenmerkend voor, daar heb ik wat over geschreven, over de argumenten van die tijd, of van deze tijd dus. Dat men totaal niet meer wist waarom het ontruimd dus, moest worden. En ik vond... om Singel 186 hebben we altijd gestreden. Ik weet niet hoeveel keer herkraakt.
114,
of 114 was het, ja, sorry. 186.
Maar waarom doet de overheid dat al toe? Ik bedoel, waarom heeft de overheid niet in het begin ingegrepen bij de keizer toen ze nog konden?
Juridisch onmogelijk. Ze zaten nog steeds in de procedure. En bovendien...
Oh ja, er zijn wel meer plannen geweest die ontruimd zijn zonder dat ze juridisch precies...
Maar het was al aan de gang, de machine. Ze namen ons niet serieus.
Zouden jullie ook systematisch aan kunnen pakken bij het stelen van rijplaten, bijvoorbeeld?
Dat hebben ze al geprobeerd. Ik heb een slagveld gehad om. Ik was bezig met wat stenen in te laden. Slagveld geweest, maar het werd ook een slagveld. En wie verliest in zo'n slagveld? De overheid. Ze hebben mij.
Ja, maar dat is een beetje laag. Het is toch gek dat ze dat allemaal zo.
Dat was ook een klein begin. Ja, ja. Het punt is, die rijplaten was ook. Dat begon gewoon goed op. Maar vergeet ook niet dat. We waren niet zomaar te pakken met die rijplaten. We waren goed georganiseerd. Met auto's. Met uitkijkposten. 'S morgens wanneer politie niet reed. En. Laat zeggen, ook met bakfietsen weliswaar, maar dat werd steeds minder.
Maar hebben ze jullie ook onderschat op dat moment?
Oh, zwaar. Zwaar. Ja. Ongelooflijk zwaar. Ze namen ons niet serieus.
Dus je was natuurlijk zelf ook nog niet op de hoogte van je positie. Zo in december, zo in de tijd dat de bezetting van die raadzaal gaat plaatsvinden.
Bijvoorbeeld dat al. Dat was een schok. Die raadzaal, dat was kort. We werden niet ontruimd, dus we waren teleurgesteld. Dus gingen we naar de raadzaal om te vertellen hoe het is om iets om ontruimd te worden en op die ontruiming te. Daar hebben we ook de deuren dichtgegooid, alles gegijzeld wat erin zat. En ook met geweld gedreigd enzovoort. Ook kon ons niks schelen. Nou, er ging zoveel een dreiging vanuit, want dat was het punt. De dreiging die van ons uitging, die was op dat behoorlijk angstwekkend, ook voor de overheden bijvoorbeeld. Ik weet nog ook.
Maar die dreiging is een heel korte tijd opgebouwd.
Ja.
Die is tussen september en december opgebouwd, bij wijze van spreken.
Ik, bijvoorbeeld, wat ik in het begin vertelde, je moet echt in die termen ook denken van hoe zitten mensen in elkaar op het moment dat hij daarmee bezig is. Jij zei bijvoorbeeld, er zijn mensen naar de Kinkerbuurt gegaan, die werden pas boos toen naast hun iemand geslagen werd of zelf een tik op hun kop gekregen. Ik zei toen, al die woede die mensen op dat moment hadden, die zitten bij mij elke dag in. Dan... Het is niet overdreven. Er zit een woede waarbij je echt iemand... Ja, kijk, ik zeg steeds, wat ik kan een ander ook. Ik ben niet bijzonder gekwalificeerd. Echt, ik heb niet de skills, een hele hoop skills die ik nodig heb voor iets op te zetten. Gebruik ik voor anderen. Want ik ben niet degene geweest die gebarricadeerd. Ik heb gewoon als steeds mensen geroepen, goede lassers, kunnen barricaderen. Ik heb gewoon alles bij elkaar gehad wat skills heeft. Ook goed, ja, mensen die een goede statement kunnen opzetten. Dus in feite, alleen die woede ontbreekt. En mensen kunnen ook zo woedend zijn. Mensen laten zich ook waarschijnlijk zichzelf heel naïef in. Of houden dat heel lang vast.
Maar dat als je die woede... Wel komt de keizer die woede.
Juist. Maar dat is al... Vergeet niet dat er al een flink tijdje overheen was gegaan. Hè? Je krijgt een... In die, tussen de keizer en, laten we zeggen, en Kinkerbuurt zijn er enorm veel confrontaties geweest. Niet zo spectaculair, maar steeds. Overal waren je maar heel wat politieconfrontaties. Ik weet niet of het in dat jaar was, maar ik ben in één jaar 15 keer gearresteerd bijvoorbeeld. En, net zo goed hier, dat slagveld hier. Wanneer was dat?
Hier voor de deur, 81.
81?
Ja.
Ja, waar ook nog andere van dat soort dingen.
Ja.
Maar daar werden mensen ook mee geconfronteerd. En elke confrontatie gaan de verkeerde mensen in de hand boeien bijvoorbeeld. Dat levert ook weer extra effect op. De politie weet nooit wie ze moeten pakken.
Als ze wel 50 keer gepakt hebben, hebben ze dan 50 keer de goede gepakt.
Ja, maar ik heb nooit een veroordeling. Dan hebben ze het op de verkeerde manier gedaan.
Ja. Ah, ja.
Dus dat is, en bovendien wil ik ook gepakt worden. Als op het moment dat je gepakt wil worden. Bijvoorbeeld in die zin, gepakt wil worden is natuurlijk, het is nooit een pretje, maar wanneer je weet dat het effect goed gaat lopen. Ja, bijvoorbeeld als het een iets in beweging zet, bijvoorbeeld, maar we deden het elke keer. Dus dan...
Nou, zoiets in beweging
zet. Heb je je strategisch laten oppakken?
Bestaat ook. Nee, in die zin, het gaat niet zo bewust. Nee. Maar je gaat wel zeggen van oké, ik ga hier niet meer vooruit de weg. Nee. Wat er ook gebeurt. Nee, ja. Want anders kan je dat niet aan. Ik bedoel, niemand kan zich zomaar laten arresteren.
Ja, moet ik weet ook wel, een paar keer dat ik jou gearresteerd zien worden, dat zie je nog even extra.
Ja, maar dat hoort erbij. Dat is
ook van tevoren dat je dat.
Ja, absoluut, absoluut. Nee, dat is iets, waarom zeg ik? Ik heb nooit, laat zeggen, verontwaardigd gereageerd. Kijk, ik heb het gebruikt in mijn, hoe heet het? Rechtbankshows, om maar zo te zeggen. Ik heb het gebruikt naar de pers toe. Maar ik heb nooit gevoeld van, jezus, dit doe ik nooit meer, want ik ben geslagen. Ze hebben me in de cel, ze hebben me in de rug getrapt, ze hebben me in de cel, in de wagen
maar,
hebben ze me.
Maar waarom heb je nooit een flinke knauw gekregen? Ik bedoel, als ze je 15 keer opgepakt hebben, ze hebben er 15 keer strafvervolging van gemaakt. Ze hadden het 15 keer voor de rechter gebracht. Dan hadden ze.
Dan moeten ze de middelen hebben. Maar er is nog zoiets van, dan moeten ze juridische middelen voor hebben. En die waren er niet. Of ze waren openlijk. Moesten ze zeggen van, nou, we houden nu geen recht. Ze hadden nog geen eens getuigen, ze hadden niks.
Ja, maar getuigen kun je maken. En
nou, dat hadden ze dan ook.
Als je een agent een knal geeft. Dan zijn er altijd wel 3 agenten die het gezien hebben.
Ja, maar het gevolg van kijk, ze hebben altijd afgewogen, wat is nou erger? Hè? Is dat nou, laat hem maar lopen. Kijk, ze wisten dat ze mij toch niet stopten. En ze kunnen met ook, er is ook geen wet die me gevangenisstraf geeft om ik me los proberen te worstelen, want dat is het dan. Ik ben ook wel eens gearresteerd en toen hebben ze was het dan, hoe noem je dat? Ik ben een paar keer gearresteerd wegens verzet tegen arrestatie. Nou, toen heb ik aangetoond dat ik gewoon, ik ben nooit, dan moet je er van weglopen. Ik ben altijd naar hen toe gelopen. Dus dat wordt heel moeilijk. En als iemand aan mij trok, dan vloog ik naar die agent, want ik werd getrokken. En dan lagen we te rollen. Nou, ik kan altijd zeggen, ja, dat is het gevolg van. Dus had ik nou weggetrokken en dan meegesleurd en dan. Nee, het was altijd in die commotie, wist geen agent meer een goede verklaring af te leggen. Hè, eensluidend. Allemaal tegenstrijdig enzovoort. Nou, ze hebben me altijd wat dat betreft.
Maar had dat ook met hun eigen naïviteit te maken? Of had dat niet, als ze je knal hadden willen geven, hadden ze het wel kunnen organiseren?
Daar hadden ze het moeten organiseren. En dan, ik weet niet of dat wat tegenwoordig wat beter georganiseerd is, maar ik denk het niet. Ik denk dat het.
Toen waren ze vrij, wat dat betreft vrij.
Nee, kijk, het is heel moeilijk voor mij om achter die scherm te gaan kijken.
Ja, okay.
Ze hebben natuurlijk getracht om mij knaus te geven. Want ze hebben zelfs ook bij diverse ontruimingen gewacht tot ik iets deed. Maar dan bedierf een andere agent die niet op de hoogte was. Bijvoorbeeld van Alkmaar. Die bedierf dat. Die pakte mij op ze pakte mij op omdat ik verzet bood. Maar dat was niet de bedoeling, want ze wachten tot ik iets ergs deed. En dan had ik wel een katapult op zak, maar dat was voor die andere agent. Die liepen dan woest naar me toe, ook bij verhoor van, ja, het is jammer dat je al nu opgepakt bent, weet je wel. Die lieten dat echt merken van, ik ben wel eens gezien met een actie, en hebben ze mij achtervolg me niet gepakt. En toch konden ze niet hard genoeg maken, schijnbaar, om mij daarvoor, dat was met een toeristenactie, anti-toeristen, we hebben op een gegeven moment ook toerisme aangepakt om de economie, hè, dat hadden we ook de economische acties. Nou, ik kon het niet genoeg waarmaken om te. Wat ze gezien hebben dat ik deed. Omdat ook later mij daarvoor. Ze hebben hem wel ondervraagd later. Ja, ik wist van niks natuurlijk. Dus. En zo is dat. Kijk, goed hard maken voor een rechtbank.
Maar misschien waren ze ook bang om een martelaar van je te maken.
Ook dat. Dat zat er ook in. Door elke keer als ik weer voor iets voor de rechtbank moest verschijnen, was het één grote show, één grote. Er ging niet stil. Mensen die ze willen trucken en willen veroordelen op een trucje, moet meestal in alle stilte gebeuren. Ja, ik heb nog nooit van een rechtszaak een stille toestand gemaakt. Zoals de kleinste. Ik was ooit eens gepakt voor een kraakactie in de Manningstraat en dan had ik slotje verwisseld en wilden ze mij op een. Eigenlijk, de OM wilde mij vervolgen op vernieling. Een verwisselen van een slot. Ik wist dat de magistraat, eigenlijk, of de rechters wilden mij gewoon loslaten, omdat het gewoon flauwkul was. Maar toen heb ik de zaak zo opgeblazen, dat is met die, hoe heet dat, die cape, ja. Met die toga. Maar toen konden ze niet meer terug, toen moesten ze, omdat het zo'n veldslag, zo'n rotzooi was geweest, moesten ze iets meer ermee doen. Dan konden ze mij niet vrijspreken, want dat was helemaal. Dus hebben zich, die zaak heeft nog jaren gediend. Elke keer uitstellen en al die juridische trucs. Dus. En steeds weer een show. En vanuit de ene zaak kwam weer een andere zaak. Nou, uiteindelijk hebben ze mij moeten veroordelen voor 200 gulden boete. Ja. Dus anders had ik het met stil gedaan, had ik vrijgesproken geweest. Dus dat heeft ook een omgekeerde effect. Maar met erge zaken kunnen ze niet opblazen tot ja, zonder bewijslast om mee te betekent het nog veel meer, want ik ben ook een keer doorgegaan tot het Hof van Europa, dus één of twee zaken, dus dat ga ik ook, hè?
Bij die dan gaan we even terug naar de keizer.
Ja, ja. Terug naar de keizer. Ja, ja.
Nee. Dat loopt uit de hand, die keizer, dat in een paar dagen tijd, begin januari.
Nou, kijk, je moet zo zien, het is een hele opbouw geweest, hoor, met dingen, ja. Bijvoorbeeld wat ik nog vertelde, we gingen door het pand heen met sweepacties, weet je, met echte schoonveegacties.
Ja.
We hebben heel veel, we hebben een Israëlische gang uitgegooid, we hebben iedereen uitgegooid die...
Want die zaten er nog wel, ja. Vijf mensen die jullie toekomen, ja. Zaten er nog wel allerlei andere lieden
in. Ja, ja. We hebben iedereen eruit gegooid, zonder meer, zonder... iedereen die ook, nou, geen geschadigd persoon waren, maar niet de zaak te goede kwam. Dus hebben we ook, dus we hebben echt een groot schoon schip, alle barricades weg, nieuwe barricades. En allerlei traps en prikkeldraad. Heel veel geld aan materiaal ingegaan. En toen begon die wapenarsenaal. Hè, dat alles waar we mee konden gooien. En allemaal wat effect had. Ja, zoals een lucht of een lichtpistool. Om op helikopters te schieten. Dat is het, hè? Je heel veel van dat soort dingen.
De koelkast op het dak. Ik
geloof het ook. Hè, allerlei,
dat was toch bij de keizer. De koelkast op het dak. Ja. Elk journaal item begon met de koelkast.
Nou, wat we deden is gewoon continu het voeden. We gingen allerlei dingen onder, ook onder grote doeken opstellen. Dus elke keer kreeg ik bijna prijsvragen op televisie van wat staat er nu onder? En dat is en dan weer een grote pijp, weet je wel, luchtdoel. Ja. Dus, en alles kwam hier net op het journaal.
Dus het was ook daar een mengeling van bluff en werkelijkheid.
Je ging, ja, kijk, het is natuurlijk niet zo dat je, we waren wel bereid om echt heel wat te doen aan die helikopters ook bijvoorbeeld, ze moesten niet, maar de bluff in zoverre, je ging de zaken ja, steeds spannender maken, inderdaad steeds meer, ja, er komt toch een enorme show aan te passen, ja, show is een beetje... een laconiek woord, maar heel veel dingen ging je doen om de zaak, de aspecten naar voren te brengen. Dus op het moment dat het weer aandacht kreeg, kon je erop springen en zeggen, oké, dat doen we daarom enzovoort. En nou ook allerlei schermutselingen rond die keizer kwamen steeds meer. Hè? Dus we gingen gebieden afsluiten bijvoorbeeld. Of
gebieden
ja, dat er gewoon geen politie meer in kon. Dat politie al aangevallen werd buiten en...
Ja, bedoel, maar gebieden afsluiten in de buurt.
Ja, dus in ieder geval niet meer toegankelijk voor politie en dat soort. Ja, en we kregen een hele organisatie met een buitenploeg. Die dan, dat werd goed georganiseerd hoor.
Nou ja,
dus
de hele... gezegens en zo werden in de gaten.
Ja, alles. En die kregen een hele scannercentrum met alles werd gemonitord. We kregen hele inlichtingen afdeling als het ware. Want waren mensen er diep in politie geïnfiltreerd om of zagen ons dan wisten precies wanneer en hoeveel ontruimings of wanneer het ontruimingsdatum was, het uur, we werden tot op de hoogte gehouden tot een minuut van tevoren voordat ze in beweging kwamen.
Maar zo, dat waren mensen binnen het politiekorps, ja. Die actie wel zagen zitten.
Ja, ja. Het is ongelooflijk hoeveel politielastigen en hoog ook nog, die op een of andere reden, whatever het is, een ongenoegen of wat dan ook, onze informatie verschaffen. Dat kwam van twee kanten, dat klopt ook.
En hoe ontstonden die banden dan?
Kijk, je hebt op een gegeven moment, dat is leuk, je krijgt een enorm net van mensen. Want werkelijk duizenden waren solidair door het hele land. Je had dus zelfs, bij wijze van spreken, dat meisjes die verloofd waren met een politieagent ook in de kraakbeweging zaten. We kregen gewoon politieagenten die met de linkse beweging openlijk solidair waren. Ook met van de RAF-actie toen. Wat was het? Ja, Andreas Bader. Ja,
de mensen die zich ook geprofileerd hebben rond die anti-kernenergiebeweging.
Bijvoorbeeld de Goede en hoe heet die? Kalma.
Kalma, ja.
Ja, nou, een hele hoop. Ik kreeg allerlei mensen vanuit politiekringen die ons. Bijvoorbeeld wisten welke afdelingen opgeroepen waren. He, Alkmaar, Groningen, noem het op. Wist precies, konden helemaal in kaart brengen. Welke ME-pelotons over het hele land. Het was grandioos. Je had ook een speciaal groepje die zich daar helemaal mee bezig hield. Dan had je het Spok nog. Die had de hele reutemeteut erom. Het werd gigantisch goed georganiseerd. Precies eigenlijk waar ik steeds naartoe wilde. En nog een stel anderen met me. Dus, en dat, een hele hoop dingen ontstonden ook spontaan. Het was niet zo dat je. Nou, je had ook dingen zeggen, nu hebben we dit nodig. Nou, daar gingen mensen aan werken. Dus je kreeg een gigantisch apparaat. Dat is mensen die geld gingen ophalen. Mensen die alles deden rond materialen vergaren. Je hoefde maar te zeggen, nou, we hebben nu weer zoveel gasmaskers nodig. En dan kwamen die er. Geld nodig, kwam er geld.
Maar kon iedereen in die tijd ook die keizer in en uit? Was het een soort vrije plaats of niet?
Nee, werd toch vrij goed gescreend. In die zin van, als er maar een beetje lastige verdacht was, dan werd het niet toegelaten. Je ging toch kijken van welke buurt ben jij? Het ging op een gegeven moment alleen maar mensen uit kraakgroepen toelaten. Of uit groepen die solidair waren.
Maar ja, gingen we checken. Mensen toe, of niet?
Ja, dat gingen we ook checken allemaal. Dus die screening kwam ook wel. Ik weet natuurlijk niet in hoeveel 100% dat gebeurd is, want je hebt niet.